Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. De diensten van zondag 1 juni zijn Deo of Lente als volgt. Morgens om 10 uur kandidaat PD van de Boogaard. 'S Middags om 4:30 hoop ik zelf voor te gaan. Dat zal een dienst zijn waarin de heilige doop wordt bediend aan Aaron Boom en David Boonzaaier. De diensten erop veranderen. De eerste collecte is voor Kimon, de tweede is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 47 en daarvan de derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, vers 3. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit onze catechismes. Vraag en antwoord 46 en 51. Daarna zingen wij uit Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wij zingen Psalm 72, vers 11 na de belijdenis van het geloof. En wij doen deze belijdenis vanmorgen met zondag 18 en zondag 19. Vraag en antwoord 46 en 51. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Antwoord is dat Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Amen. In onze voorbeden willen we sommige personen in het bijzonder gedenken. Allereerst de jongeren uit de gemeente die in Sauerland verblijven en daar een paar dagen hopen te zijn. Ook willen wij bidden voor mevrouw Anneke Djurjevic. Zoals we weten is zij niet meer thuis, ze is elders. En het geeft haar veel spanning en ook wel vragen voor de toekomst. We willen haar in het gebed gedenken. Laten wij samen bidden. Heere Jezus Christus, wij hebben U aangeroepen en beleden als de overste van de koningen der aarde. U hebt alle macht in hemel en op aarde. U regeert deze wereld van onder Uw zegenende handen. U bent heen gevaren. U bent daar, ons ten goede. En we danken U, Heere, voor die belijdenis. We danken U voor die wetenschap en we bidden ook dat wij de kracht daarvan in onze levens mogen ondervinden. Wij zijn hier vanmorgen samengekomen op deze Hemelvaartsdag om ons te laten onderwijzen over de betekenis van Uw hemelvaart. En wij bidden, Heere, dat het ook iets, een boodschap mag zijn die zijn vrucht en zijn gaven in onze levens geeft. Daartoe bent U opgevaren, U heeft de gevangenis gevangen genomen. U heeft gaven gegeven aan de mensen. Laten die gaven die U geeft, Heere, ook in ons midden mogen zijn. En we bidden U, Heere, dat ook deze dag en deze dienst daartoe dienen mag. En dan bidden wij voor deze wereld die U met Uw overwinning regeert, die Uw eigendom is, maar waar wij nog zoveel zien wat gebroken is. Als wij nog zoveel zien van die oude machten. Heere, richt ons geloof op U. En laat ons eenvoudig en ootmoedig mogen aanvaarden wat U ons openbaart. En dat wij daarop mogen zien, Heere. Niet op datgene wat de kracht en de overwinning lijkt te behalen. Maar op Hem die werkelijk de overwinning heeft behaald, onze Heere Jezus Christus. En we bidden dat ook deze dag een dag mag zijn waarin Hij de gevangenis gevangen neemt, waar Hij vijanden overwint, waar Hij hen maakt tot zijn vrienden. Heere, wij kunnen elkaar dat niet geven, maar wij zijn hier niet bijeengekomen om te zien op de krachten die wij zelf hebben, maar om te leven van de kracht van Jezus Christus. Wilt U dan zo bij ons zijn en onze gezegend samen zijn geven? Heer, we bidden voor de jonge lui die in Sauerland zijn. Wilt U hen daar nabij zijn deze dagen? Gedenk ook degenen die vandaag nog daar naartoe zullen gaan. Heer, geef dat het goed mag zijn, een onderlinge band, dat er geen wanklank zal worden gehoord, maar ook dat er sprake mag zijn van een geestelijke ontmoeting waar Uw woord open gaat en waar we gezamenlijk mogen nadenken over wat het wil zeggen om de naam van Jezus Christus te belijden. Heer, we bidden dat u ook daar uw gaven uitdeelt. We bidden voor het werk dat wereldwijd gebeurt ook. Bidden wij voor het werk van Stichting Kimon, waar de collecte vandaag voor bestemd is. Heer, de liefde van Jezus Christus dringt hen voor kinderen om wereldwijd die kinderen op te zoeken en te helpen. Geef dat ook onze gaven van deze dag bij mogen dragen aan dat werk. En dat zo de heerschappij van Jezus Christus wereldwijd gestalte mag vinden. Heer, we bidden ook voor de ouders in het opvoeden van de kinderen. Heeft ze een taak gegeven, help ze daarin. Geef dat zij een voorbeeld mogen zijn van godzaligheid en van geloof voor hun kinderen, opdat ook de ouders hun kinderen tot Christus mogen brengen. En dat zij die vreugde mogen kennen. Ik heb geen meer de blijdschap dan hierin dat ik zie dat mijn kinderen in de waarheid wandelen, zegt de oude apostel Johannes. En het is toch de blijdschap van iedere gelovige ouder. Heere, wilt u dat vervullen in ons en onze kinderen? We bidden voor diegenen die niet bij ons kunnen zijn in deze dienst, die ziek zijn, die elders verblijven. We bidden voor hen die op de kinderen passen. We bidden voor degenen die op vakantie zijn. We bidden, Heere, voor ieder die op een of andere wijze wel bij ons hoort, maar niet in ons midden is, Heere. Geef ook aan hen uw zegen. We bidden dat in bijzonder, Heere, dat u uw zegen en uw kracht geeft aan Anneke Djurjevic. U kent haar omstandigheden. Ze kon niet langer thuis zijn bij haar dochters. Maar Heere, u weet hoe na zij haar aan het hart liggen. En hoe innig haar gebed ook voor haar dochters is. Heere, we bidden dat de situatie mag verbeteren. En dat zij in deze periode de hoop niet verliest, maar in tegendeel vol van geloof mag zijn op u die wonderen doet, op wonderen horen. We bidden, Heer, ook voor Mirella en voor Angela en Manuela. Gedenk ook hen. En we bidden ook voor hen, Heer, dat u hun harten neigt en dat ze gezamenlijk mogen zoeken naar eenheid, naar een uitweg. Gedenk ook degene die Anneke bijstaan en die haar helpen in deze situatie waarvoor wij u danken. Zo zien wij op tot u, Heere, de geven van alle goed. U hebt uw gaven uitgedeeld. Geef ze ook aan ons, opdat wij daarvan mogen leven. Heere, geef een goed samen zijn, ook op deze morgen waar uw woord met kracht mag klinken. Open uw woord, schenk ons uw Heilige Geest. Wij bidden u dit uit genade. Amen. Laten wij twee gedeelten lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Eerste gedeelte uit hoofdstuk 2, Efeze 2 vers 1 tot en met 7. Aansluitend hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 12. Efeze hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 7 en daarna Efeze 4 vers 1 tot en met 12. Het woord van God spreekt hier als volgt. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood waar door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, waaronder ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wij lezen verder in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 12. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt, waardig aan de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkaar in liefde. U benaastigende te behouden de eenheid van de geest door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest. Gelijk gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde? Die neergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot zover. De tekst voor de prediking vinden we in Efeze hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 10. Efeze hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 10. Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde. Die neergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. We schrijven boven de preek, hemelvaart als intocht na de overwinning. Hemelvaart als intocht na de overwinning. Drie gedachten waar we bij stilstaan. En dan letten we voornamelijk op die gaven die gegeven worden. We lezen dat aan het einde van vers 8. Hij heeft de mensen gaven gegeven. Over die gaven zien we drie dingen. Ten eerste, het zijn gaven na de overwinning. Vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Gaven na de overwinning. Ten tweede, gaven uit de strijd. Vers 9 en 10. Nu dit hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde? Die neergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is. Gaven uit de strijd. En ten derde, gaven voor de kerk. Vers 7. Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gaven van Christus. Dus hemelvaart als intocht na de overwinning. Drie gedachten, gaven na de overwinning, gaven uit de strijd en gaven voor de kerk. Laten wij zingen naar Psalm 68, vers 8, bevat een verwijzing naar Psalm 68. Laten wij uit deze psalm zingen, vers 1 en 9. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijten, zijt verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En ook vers 9. Gij voert ten hemel op, vol eer de kerker werd uw buit, o Heer. Vers 1 en 9 uit Psalm 68. Gemeente, het schijnt ooit een keer gebeurd te zijn in een kleine Chinese gemeente, jaren geleden, dat er een voorganger preekte op Hemelvaartsdag. Deze Chinese voorganger was niet zo bestudeerd, hij had niet zo heel veel kennis van de Bijbel. Het was immers een tijd van vervolging en verdrukking. En het was niet zo makkelijk om mensen te vinden die het woord zouden brengen. Maar deze man was geroepen om op Hemelvaartsdag te preken. En hij begon zijn preek als volgt. Gemeente, zegt hij, het is vandaag een verdrietige dag. Een verdrietige dag. Want wij zijn hier bij elkaar, zegt hij, en de Heer Jezus is weggegaan. We zijn alleen. Hij heeft ons achtergelaten. Hij zelf is naar de hemel gegaan en wij zijn hier achtergebleven in deze wereld. Vol zorg en vol zonde. Vol rouw en vol verdriet. Vol gevaar en vol dood. Hemelvaartsdag, een dag van verdriet. Nou gemeente, we zullen allemaal er wel over eens zijn dat deze man er toch wel naast zat. Ook Hemelvaartsdag is een heilsfeit. Geen onheilsfeit, maar een heilsfeest. Het is een christelijke feestdag. Het christelijke geloof kent alleen maar feestdagen. Geen rouwdagen of boetedagen, alleen maar feestdagen. En ook Hemelvaart is een feestdag. En toch, wat wil Hemelvaart nu zeggen? Hoe kunnen wij er ons over verheugen dat de Heer Jezus bij ons is weggegaan? En hoe kunnen wij verheugd zijn en dankbaar? Als wij om ons heen kijken, daar had die man, die Chinese dominee, in ieder geval gelijk in. Als wij om ons heen kijken, zien wij een wereld vol ellende en vol verscheurdheid en gebrokenheid. Wat voor betekenis kan in deze concrete wereld dan dit heilsfeit van Hemelvaart hebben? Nou, laten wij gemeente vanmorgen daarover nadenken vanuit Efeze hoofdstuk 4. Paulus spreekt over de hemelvaart van Christus in de versen 8, 9 en 10. De tekstwoorden voor vanmorgen. En hij doet dat op een bijzondere manier. Hij verwijst naar het Oude Testament. Hij verwijst naar Psalm 68. Als wij vers 8 lezen, dan staat er, daarom zegt hij. En dan komt er een citaat, dan komt er een verwijzing naar Psalm 68, vers 19. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Eerst iets over die psalm, eerst iets over die context waar die psalm in geschreven is. Het was een overwinningslied en deze psalm die maakte gebruik van het beeld van een koning. Kinderen, in die tijd, als een koning vechten ging, dan nam hij zijn leger mee, dan verliet hij zijn stad en dan ging hij naar dat vijandige gebied en dan versloeg hij de vijand. En als hij die vijand overwonnen had, dan werden die mensen gevangen genomen, die werden vastgebonden, mannen, vrouwen, kinderen, en in lange rijen meegevoerd terug naar zijn eigen stad. Die gevangenen waren het bewijs dat hij gewonnen had. Die mensen werden meegevoerd en die moesten vervolgens de rest van hun leven in slavendienst deze koning dienen. Dus die gevangenen werden meegebracht en dat staat dan hier in de tekst. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Vele gevangenen meegenomen. En die koning deed nog wat. Als hij die andere stad of dat andere land soms zelfs overwonnen had, dan al het goud en zilver en alle rijkdommen die die mensen hadden, die nam die koning mee. Maar als hij dan thuis kwam, dan deelde hij dat uit aan de mensen. Hij hield dat niet voor zichzelf, maar hij gaf dat als geschenken, als gaven aan de bevolking. Die mensen waren thuisgebleven, die hadden niet meegevochten, maar die deelden toch in de buit. Die kregen gaven, die werden uitgedeeld. Even terzijde, als iemand dit vers zou nazoeken in Psalm 68 zelf, dan staat er dat hij de mensen gaven genomen heeft. En hier in Efeze 4 staat dat hij gaven gegeven heeft. Wat is het nu? Heeft hij gaven genomen of heeft hij gaven gegeven? allebei. Hij heeft ze genomen van die vijanden en de koning heeft ze gegeven aan zijn eigen mensen. De buit, de overwinning. Dus dat is het algemene beeld dat in dit vers doorklinkt. En in Psalm 68 gaat het dan in het bijzonder over de overwinningstocht van het volk van Israël, dat bevrijd wordt uit Egypte, naar de Sinaï gaat en zo alle volken overwinnend uiteindelijk aankomt in de stad Sion. En daar vestigt God zich op de berg Sion. Dus God wordt daar afgeschilderd als een koning die in een overwinningstocht thuiskomt. Wel, dat beeldgemeente wordt dus nu door Paulus toegepast op de Heere Jezus zelf. Wat het Oude Testament over God zegt, wordt nu op Jezus toegepast. Hij is opgevaren in de hoogte. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en hij heeft aan de mensen gaven gegeven. De hemelvaart van de Heere Jezus is dus zijn zegentocht, zijn overwinningstocht. Hij heeft de strijd gewonnen en hij neemt de gevangenen mee en hij deelt zijn gaven uit. Ja, maar zegt misschien een van de kinderen, en toch is hij weggegaan. Toch zitten wij nu zonder de Heere Jezus. Nou kinderen, dan moet je natuurlijk denken, net als die koning, hè, zijn eigen stad, dat was het vertrekpunt en dan ging hij vechten en dan kwam hij weer terug. En wat is nu de woonplaats van de Heere Jezus? Dat is niet de aarde. Dat is de hemel. Dat is zijn woonplaats. Dat is zijn thuis. En daarom gaat hij nu weer terug naar de hemel. Tegen Nicodemus heeft Jezus het gezegd. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dus daarom kunnen wij de hemelvaartgemeente niet zien als een terugtocht, als een vlucht, als een weggaan. Maar het is de zegentocht. Het is de overwinning van de koning die huiswaarts keert. Hij kon teruggaan. Hij mocht teruggaan. De strijd was voorbij. De oorlog was gewonnen. En nu de tocht terug naar huis. En dan deelt hij zijn gaven uit. Hij heeft de mensen gaven gegeven. Hemelse gaven, hoorden wij uit de catechismus. Hemelse gaven. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet mee uitgetogen. Die gaven die zijn er voor mensen die niet hebben deelgenomen aan de strijd. En daarom gemeente, als wij die gaven ontvangen, we gaan daar zo meteen meer over horen. Maar als wij die gaven van Christus ontvangen, dan zijn dat gaven van zijn overwinning. Na de overwinning. Overwinning is behaald. Als hij ons gaven geeft, is dat dus niet bedoeld dat wij daarmee nog de strijd zouden moeten gaan beslechten. Want de strijd is al gewonnen. Ja, wij hebben een strijd. Christenen hebben een strijd. Maar het is een strijd die al gewonnen is. De buiten is al binnen. En de gaven die Christus uitdeelt, komen voort uit de strijd die hij heeft gevoerd. En daarom gemeente, die Chinese dominee zat er toch echt naast. Het is een heilsfeit, het is het overwinningsfeit. Pasen is dat ook al, zegt iemand. Ja, Pasen is dat ook, de overwinning. Maar ik zou willen zeggen dat nu op Hemelvaartsdag gemeente nog meer de nadruk ligt op hoe wij mensen die gaven krijgen. Pasen benadrukt de overwinning van de Heer Jezus. Hemelvaart benadrukt dat hij zijn gaven aan de mensen geeft, uitdeelt. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, gaven uit de strijd. En dan kijken we naar vers 9 en 10. Nu dit zegt Paulus erbij. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is neergedaald in de nederste delen der aarde? Die neergedaald is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Dus na dat citaat uit Psalm 68, wat in vers 8 gegeven wordt, geeft Paulus nog een een toelichting. Hij zegt, de Heer Jezus is opgevaren, maar daarvoor was hij dus neergedaald. Net als die koning eerst zijn stad verlaten heeft en dan weer terugkomt, zo is Jezus eerst neergedaald om daarna weer op te varen. Het woord opgevaren uit Psalm 68 veronderstelt dat Jezus daarvoor is neergedaald. En Paulus bedoelt dat niet allereerst, denk ik, letterlijk, maar voornamelijk ook figuurlijk. De vernedering van Jezus. De vernedering dat hij neergekomen is in de nederste delen der aarde. In het oude wereldbeeld, in het laatste deel van deze schepping. Hij is naar de aarde gekomen om zich daar te laten vernederen. Ziet u, gemeente, dat Paulus niet hemelvaart losmaakt van de voorgaande helsfeiten. Hij houdt de eenheid met de opstanding, maar zeker ook met Goede Vrijdag. Met de strijd die de Heer Jezus heeft moeten voeren. In zijn vernedering is hij neergedaald. Eerst heeft hij die strijd moeten voeren om de overwinning te kunnen behalen. En die strijd heeft plaatsgevonden toen Jezus zich vernederde tot in de dood, ja, de dood van het kruis. Toen hij de straf gedragen heeft, toen hij de vervloeking aan het kruishout onderging, daar vond die strijd plaats. Daar werden de gaven verdiend. En als wij willen weten, gemeente, wat voor gaven dat zijn die Christus uitdeelt, moeten wij dus nadenken over wat voor strijd dat was. Want ik heb gezegd, hè, die buit, dat was buit gemaakt op die vijand. En dat zal belangrijk zijn. Als wij willen weten wat voor gaven Christus aan ons uitdeelt, dan moeten wij goed zien wat voor strijd er is gevoerd en welke machten en vijanden hij overwonnen heeft. En dan staat er in Colossenzen 2 vers 15, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. In de Herziene Statenvertaling staat er, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus laten wij kijken naar die strijd en naar die vijand, om te ontdekken wat die gaven zijn die Christus geeft, die buit. Dat is maar niet willekeurig, welke gaven, maar er zit een verband tussen die gaven en die vijand. Nou, daarvoor kijken we naar hoofdstuk 2, gemeente. We hebben ook een gedeelte uit dat hoofdstuk gelezen. Hoofdstuk 2 beschrijft Paulus hoe deze wereld met zijn vijandelijke machten en krachten eruit ziet. En dan zegt hij in vers 1, dat gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dat is dus een van die vijanden en van die machten, de dood. En onze eigen innerlijke misdadigheid en slechtheid. Die kracht van de zonde. In welke wij, zegt hij vers 2, gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Weer zo'n woord, die ongehoorzaamheid, een vijand. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees. Weer zo'n vijand. De begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees, die innerlijke neiging en van de gedachten, ook een macht en een kracht. Wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. En dan verderop in vers 12 zegt hij dat zij waren, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, zonder God in de wereld. Hij tekent, gemeente, de hopeloosheid, de uitzichtloosheid van dit aardse leven zonder God. En in hoofdstuk 2 vers 16 zegt hij aan het einde dat Christus de vijandschap aan het kruis gedood heeft. Daar zien wij die strijd, die vijandschap, die weerstand in deze wereld, in deze werkelijkheid, in ons eigen leven. Dat zijn de vijanden die Christus heeft overwonnen. En wat betekent dat nu voor die gaven, gemeente? Nou, die gaven, die zijn als het ware het spiegelbeeld van die vijandschap. Van die krachten. Als er vijandschap was, is die gave vrede. Christus heeft vrede gemaakt. Als een van die machten hopeloosheid is, dan is de gave hoop. Als een van die machten de toorn van God is, dan is die gave vergeving. Als een van die machten en die krachten de dood is, dan is een van de gaven het nieuwe leven. En zo zien we, gemeente, wat die gaven zijn. Wij ontvangen die gaven na de strijd, als een gevolg van die strijd, van die overwinning, als bewijs dat al die vijanden overwonnen zijn. Dat zijn de gaven die Christus ons geeft. Maar we kunnen dat nog breder trekken, gemeente, aan die andere machten en krachten die ons leven kunnen beheersen. En die door Christus in zijn vernedering aan het kruis overwonnen zijn. En dan kijk ik nog een keer naar vers 2. Van hoofdstuk 2 dus. De eeuw van deze wereld, de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En vers 3, de wil van het vlees en de wil van de gedachten. Er zijn bepaalde duistere machten in deze wereld, zegt Paulus, die deze wereld regeren. Het zijn werkelijk machten. Er zijn wel verklaarders die zeggen, ja, Paulus heeft een bepaalde mythologisch wereldbeeld van bepaalde mythische draken of zo die overwonnen worden. Nou, dat kom ik niet tegen in de Bijbel. Maar Paulus weet wel dat er krachten en machten zijn die misschien niet zichtbaar zijn, maar die ons wel in hun greep houden. En die wij herkennen. En Paulus duidt erop in hoofdstuk 2. Laat ik er een paar noemen, gemeente. Ten eerste de macht van zondige gedachten. De macht van dwanggedachten. Die ons voortdurend kunnen aanvallen en bezighouden. Er is een oude schrijver geweest in de 17e eeuw, Simon Omius, die daar een boek over schreef en hij noemde dat boek Satans vuistslagen. En hij vertelt hoe mensen gekweld kunnen worden en gehinderd worden en bijna bezwijken onder de kracht en de macht van hun gedachten. We kunnen bevat zijn met zondige gedachten of andere gedachten die ons in hun greep houden. Nog zo'n macht, gemeente, de macht van de angst. Of mensen worden niet door angst geregeerd. De angst voor de dood. En dan schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 2. Opdat hij door zijn eigen dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met de vrees voor de dood al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. De macht van de angst. Hoe kan het ons in zijn greep hebben? De macht van verslaving. Waar we niet van loskomen. Die ons vasthoudt. De macht van ruzie. Ruzies in families. Ruzies in de kerk. Ruzies in huwelijken. En het zijn krachten en machten die we niet doorbroken krijgen. Je wil ze afschudden, maar het lukt niet. Je zit geboeid en je zit geketend in de macht van ruzie. Geestelijke machten naar de eeuw van deze wereld. De overste van de macht der lucht. De macht, laat ik er nog één noemen, gemeente, de macht van wantrouwen. Wantrouwen jegens andere mensen. Wantrouwen jegens God. ongeloof. En je hoort elke zondag dat ongeloof een zonde is. Maar je komt er niet van los. En het houdt je vast en het houdt je in zijn greep. Nou gemeente, die machten heeft Christus overwonnen. Hij is uit de hoogte eerst neergedaald. In de nederste delen. Gekomen naar de aarde. En hij heeft al die machten en krachten overwonnen. Hoe dan? Door ze te ondergaan. Door zelf ook te lijden aan die krachten. Hij is zelf ook aangevallen geweest met duivelse verzoekingen. We lezen ervan in Matthäus 4. Toen de duivel hem verzocht in de woestijn. Hij kende die macht van de angst. Toen hij daar kroop in de hof van Gethsemane. Maar hij heeft die macht overwonnen. Hij kende de macht van de laster en de ruzie. Als hij al die schimpwoorden en de lasteringen van de fariseeën hoorde. En zijn gevoelige en zijn emotionele ziel heeft er zeer onder geleden. Hij kende het. Hij kende de macht van wantrouwen en afkeer. De Heer Jezus wist wat het was om door andere mensen nagekeken te worden en uitgelachen te worden. En hij wist wat het was als andere mensen over hem spraken. Maar al die machten heeft hij ondergaan om ze te overwinnen. En nu geeft hij ons zijn gaven. Waar komen die gaven vandaan? Van die overwonnen machten. En die gaven die hij geeft, gemeente, zijn sterk genoeg om ook in onze levens die machten te overwinnen. Want het zijn al overwonnen machten. En daarom leert Hemelvaart ons dat er bij de Heer Jezus geen hopeloze gevallen zijn. Er niemand van ons die hoeft te denken, die banden die mij vasthouden en die mij beknellen, daar kan niemand mij van bevrijden. Gemeente, het is niet waar. De Heer Jezus heeft die machten overwonnen. En hij deelt zijn hemelse gaven uit als bewijs dat hij de overwinnaar is. Er is geen macht zo groot in je leven of Christus is sterker. Er is geen vijand zo groot of hij heeft hem overwonnen. En hoe laat hij dat zien? Zeker op Hemelvaartsdag, gemeente. Als hij zijn gaven geeft. Als hij zijn geschenken geeft. Gratis en om niet. Hij deelt ze uit. Aan mensen die zelf niet aan de strijd kunnen deelnemen. En hoeven deel te nemen. Hij hielp hen, zegt Psalm 107. Hij hielp hen uit de nood. Hij bracht hen uit de duister, de schaduw van de dood. Hij brak hun band en kluister. Dat zijn de gaven die Jezus Christus uitdeelt. Gaven na de strijd, uit de strijd, als bewijzen van zijn overwinning. En daarom, gemeente, vraag hem daarom. Bid hem om die gaven. Vraag hem als de overwinnaar. Beleid je armoede en je gebondenheid. En de machten die je beknellen. Vertel het hem. En hij zal zijn gaven geven. Als blijk van zijn overwinning. We gaan naar onze derde gedachte. Gaven voor de kerk. Er is nog een opvallend kenmerk aan de gaven die Paulus hier noemt. En dan kijken we ook wel naar de bredere context van hoofdstuk 4. Die gaven, gemeente, die zijn er voor iedere gelovige. Hij zegt dat in vers 7. Maar elk een, ieder afzonderlijk, ieder persoonlijk van ons, is de genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. Dus elke gelovige persoonlijk krijgt die gaven. Maar... het zijn geen gaven die alleen maar voor hem of haarzelf zijn bedoeld. Als wij gaven krijgen, gemeente, dan moeten wij dat gebruiken voor de kerk. Kijk maar mee naar dit hoofdstuk. We hebben vers 1 tot en met 6 ook gelezen en daar doet Paulus een oproep. Zo begint hoofdstuk 4. Ik bid u dan. Hoofdstuk 1 tot en met 3 van de Efezebrief is de uiteenzetting, is verkondiging en in hoofdstuk 4 begint de aansporing. Ik bid u dan, alstublieft, doe wat met die boodschap. Maak het concreet. Ik bid u dan, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardig aan de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dan begint hij te spreken over de eenheid die er is. U benaastigende, zegt hij in vers 3, te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest. Gelijk wij ook, gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen. Die er is boven allen en door allen en in u allen. De kerk is een eenheid. Want God is één. Hij noemt hier God de Vader, hij noemt de Heere, hij noemt de Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest vormen een eenheid. En daarom is de kerk ook een eenheid. Maar dan vanaf vers 7 gaat hij spreken over de verschillen. Elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate de gave van Christus. Ja, er zijn wel degelijk verschillen binnen de kerk. Maar gemeente, ziet u dat? Die verschillen die er zijn, die komen na de eenheid. Eerst is er de eenheid en dan de verschillen. De een krijgt meer gaven en de ander minder. De mate is verschillend. En de gaven zelf zijn ook verschillend. Er mag diversiteit zijn, er mag onderscheid zijn. De kerk van Christus is veelkleurig en veelzijdig. Maar ieder krijgt de gave. Ieder krijgt de gave. En dan is de taak en de roeping, gemeente, dat wij onze gave gebruiken voor die eenheid. Voor die kerk. Voor dat lichaam van Christus. Misschien dat we daar als gemeente van de Laankerk nog wel wat meer aandacht voor zouden kunnen hebben. We zijn toch misschien wat snel geneigd om te zeggen, ja, hè, wij hebben die gaven van Christus nodig en als ik weet dat ik gered ben, als ik verlost ben, dan zal ik Christus daarvoor danken. Nou gemeente, dat is ook waar en dat is goed en dat is nodig. En toch ligt de bedoeling van die gaven verder dan alleen maar je eigen persoonlijke ziel en zaligheid. Het gaat om die eenheid van die kerk. Wij dienen die gaven dan ook in te zetten voor elkaar. Christus geeft die gaven aan iedere gelovige, maar wel met de bedoeling dat die gelovige die gaven gebruikt voor anderen. Dat geldt het meest voor de ambtsdragers, die worden in vers 11 genoemd. Hij heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Zij hebben in het bijzonder een gave om die eenheid van de kerk te dienen. Maar het geldt ook breder. Het geldt voor iedere gelovige die een gave van Christus ontvangen heeft. Daar zit ook de opdracht bij om die gave te gebruiken voor mensen om je heen. En laat ik een paar voorbeelden geven, gemeente, om dat concreet te maken. Er zijn mensen die zelf geworsteld hebben met een bepaalde Bijbelse boodschap die hen belemmerde. Ik geef een voorbeeld. Sommige mensen onder ons hebben jarenlang geworsteld met die vraag van de uitverkiezing. Hoe kan dat als God mensen uitverkiest van eeuwigheid? Heeft het dan wel zin om God te zoeken en om te bidden? Heeft het dan wel zin om hoop te hebben en om te geloven? Nou, die boodschap van de uitverkiezing is Bijbels, gemeente, maar wij kunnen daar verwrongen en verkeerde en belemmerende gedachten over hebben. En dan kan dat zelfs zo'n macht worden die ons vasthoudt. Nou, als jij daar nu van verlost bent, als dat nu de gave van Christus in jouw leven is geweest, dat je het Bijbelse zicht op die gave ontvangen hebt. Wat moet je daar dan mee doen? Wel gemeente, ik denk dat je dan de taak hebt om ook andere mensen te helpen die nog in die banden gevangen zitten. Om hen speciaal te helpen. En te vertellen en te verkondigen wat de Bijbelse boodschap is over de uitverkiezing. Ander voorbeeld, heel ander voorbeeld. Misschien zijn er mensen die verslaafd zijn geweest aan pornografie. Die vast hebben gezeten in die wil van het vlees en van de gedachten. Efeze 2. Maar de gave van Christus is in je leven gekomen en hij heeft die macht overwonnen. En hij heeft die gave aan u, aan jou gegeven. En die kracht van die verslaving verbroken. En je dankt God ervoor. En dan, wat doe je dan? Rust je daarin? Nee, dan moet je die gave inzetten en gebruiken. Want er zijn nog steeds mensen die gevangen zitten in deze banden en deze machten. Zoek ze op en help ze. Wees vriendelijk en geduldig, maar ook duidelijk. En vertel over de gave van Christus in je eigen leven, die macht verbroken heeft. En laat ze zien dat die gave er nog steeds is, omdat Christus, die ten hemel gevaren is, als de overwinnaar, al die gaven uitdeelt. Misschien zijn er mensen die in een periode zitten, nu, van bittere eenzaamheid en zorgen en verdriet. En je denkt, ik heb genoeg aan mezelf. Ik heb geen tijd om andere mensen te helpen. Ik heb de kracht en de energie er niet voor. Maar misschien word je juist op dit moment wel gedragen door die verborgen kracht van Christus. Die zijn gave in jouw leven geeft. En het is moeilijk en het is zwaar, maar je weet wat die kracht is die jou staande houdt, ondanks alles. Dan denk ik, gemeente, dat je ook nu die gaven niet voor jezelf mag houden. En dat je ook nu moet denken aan andere mensen om je heen. En ze helpen moet met die gaven van Christus die hij je gegeven heeft. Misschien vond je het vroeger moeilijk om over het geloof te spreken en miste je de gave van vrijmoedigheid. Maar heb je die gekregen? Steun, help andere mensen ermee. Nou zegt iemand, dominee, u zegt dat wel, maar ik zou niet weten wat mijn gave is. Welke gave heeft Christus mij gegeven? Als jij een gelovige bent, heeft Christus je een gave gegeven. Elk een, zegt vers 7. Elk een van ons is de genade gegeven naar de mate de gave van Christus. En eigenlijk kan dat toch ook niet anders, gemeente. Er is toch geen gelovige die niet tenminste deze gave heeft. Dat hij terugkijkt op zijn leven en zegt, één ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. Is dat geen gave van Christus? En daarom heeft elke gelovige de taak om daarover te spreken. En te vertellen dat deze gave je gegeven is. Dat je blind was. Dat je dood was. Dat je vast zat in de zonde en de misdaden. Maar God. Efeze 2 vers 5. Die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Heeft mij mede levend gemaakt. Die gaven zijn er, gemeente, voor de kerk. Dat wij dat niet voor onszelf houden, maar dat wij dat gebruiken. En laten wij dan, zeker op een dag als vandaag, elkaar ook aansporen. De Efezebrief, gemeente, is een brief die twee werelden kent. De wereld die gevangen is. De wereld in de dood. De wereld van de hopeloosheid. De wereld zonder God. De wereld van de overste van de macht der lucht. Die wereld. Maar er is een nieuwe wereld, zegt Paulus. Er is een nieuwe mensheid. Er is een nieuwe toekomst. Verlost uit deze wereld. Verlost van die machten. Bevrijd van die zonde. Bevrijd van de hopeloosheid en de vijandschap en de misdaden. Gebracht tot de genade en de vrede en de nabijheid van God. En die nieuwe wereld en die nieuwe mensheid, dat is de kerk. Dat is het lichaam van Christus. Dat is wat Hij gered heeft en bevrijd heeft. En waaraan Hij zijn gaven geeft. Nou gemeente, wij zien die beide werelden. Wij zien ook die eerste wereld. Wij kijken om ons heen. En wij zien zoveel mensen die hopeloos zijn. We zien zoveel mensen die wanhopig zijn. Wij zien zoveel mensen die zonder God en zonder Christus in de wereld zijn. Wij zien zoveel mensen die gevangen zitten. Die niet de wil van God doen, maar de wil van het vlees en de wil van hun eigen beklemmende gedachten. Wij zien zoveel mensen om ons heen die geestelijk dood zijn. En als wij dan die gaven van Christus gekregen hebben, dan mogen wij met die gaven van Christus dienstbaar zijn in deze wereld. En dan mogen wij die andere wereld zien. De wereld en die mensheid die Christus bouwt uit deze verloren wereld. Die nieuwe schepping. Die nieuwe toekomst. En dan zijn wij niet hopeloos. Al kan het ons aangrijpen als wij vrienden, familieleden, kerkleden zien die dood zijn en verloren. En toch zijn wij niet hopeloos. Want wij weten dat Christus is opgevaren. En dat Hij zijn gaven uitdeelt en dat Hij die vijanden overwonnen heeft en zijn triomftocht en zegentocht gemaakt heeft. En dat Hij zijn gaven uitdeelt nog steeds en telkens weer. En de schakelt ons daarbij in. En Hij wil dat wij niet hopeloos zijn en dat wij niet bang zijn. Maar dat wij die gaven die Hij ons gaf mogen gebruiken in zijn kracht. En als wij nog zonder gaven zijn, gemeente, als u of jij maar bij één wereld hoort, bij de dode wereld en de verloren wereld, als je zelf nog vervreemd bent zonder God en zonder hoop en zonder Christus, dan zijn daar zijn gaven, dan is daar zijn rijkdom, dan is daar die boodschap. En dan denk ik gemeente aan verzelf. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En dan ben je vanmorgen in de dienst. En dan hoor je dat woord van de waarheid. De waarheid die de kerk samenbindt en samenhoudt. Lees het hoofdstuk nog maar een keer door vandaag. En die waarheid maakt vrij. En die mag je nu horen. Roep hem aan. Vraag hem erom, om zijn gaven. En dan zal hij zijn overwinning ook in jouw leven geven. Zo zien wij gemeenten, de machten van zonde en dood. Maar wij geloven dat het overwonnen machten zijn. Want vandaag is het Hemelvaartsdag. Jezus maakte zijn overwinningstocht. En hij gaf zijn gaven in ons leven. Tot de volmaking der heiligen. Tot het werk van de bediening. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Amen. Laten wij zingen nogmaals uit Psalm 68, de versen 10 en 17. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunst bewijzen. En ook vers 17. Laten wij danken en bidden. We danken u, o Heere Jezus Christus, verwinnaar in de strijd. U geeft uw volk de zegen. Wij mochten horen hoe u bent opgevaren in uw overwinningstocht en hoe u gaven uitdeelt, buitgemaakt op al die grote vijanden. Heere, zo komen wij tot u als mensen die van zichzelf gebonden zijn en gevangen zitten, die zich niet kunnen bevrijden, maar wij smeken u om uw hemelse gaven, om uw overwinning in onze levens te tonen en om die nieuwe mensheid uit ons midden ook te bouwen. Heere, geef ons die gaven, zo smeken wij u, opdat uw overwinning en uw kracht zal blijken. Heere, we bidden voor elkaar, ook voor die mensen in het bijzonder, die gevangen zijn, die gebonden zijn, die zich niet kunnen bevrijden. We bidden ook als gemeente voor hen. En we bidden dat zij de hoop en de moed niet verliezen, maar mogen zien op anderen die ook gevangen waren en in vrijheid zijn gesteld. En dat u datzelfde ook doet bij hen. We bidden voor deze verloren wereld, die hopeloos en wanhopig is, geen toekomst en geen uitzicht heeft. Heer, bevrijd haar en verlos. Bouw uw kerk en breid uw gemeente uit in eenheid als het lichaam van Jezus Christus. Geef ons, Heer, verder een goede gezegende dag. En wilt u zondag ons weer samenbrengen rondom uw woord. Zegen wat van u mocht zijn in deze dienst. Wilt u onze zonden en gebreken genadig verzoenen. We bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 72, laten we daarvan de versen 2 en 10 zingen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Vers 2 en vers 10. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.